Afgelopen week werd columniste Ebru Umar in Turkije opgepakt vanwege kritische uitlatingen over president Erdogan. Maar ook in andere landen in het Midden-Oosten is persvrijheid geen vanzelfsprekendheid. En daarover spreek ik nu met Emiel Afolter van Amnesty International. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, allereerst even de kwestie Ebru Umar. Hoe kijkt u aan tegen de rol van president Erdogan in Turkije?
Nou ja, wat je ziet, en dat zie je met Ebru Umar eigenlijk weer gebeuren, is dat sinds het aantreden van president Erdogan, dat is in augustus 2014 dat hij aan de macht kwam, zie je eigenlijk dat er steeds meer journalisten zijn aangeklaagd. Er zijn kranten gesloten. In totaal zijn er ongeveer 1900 aanklachten wegens belediging ingediend. En wat je ziet bij Ebru Umar, maar eerder ook bij twee andere Nederlandse journalisten, ja, is dat alles wat je zegt wat de president niet bevalt, dat je op een straf kan komen te staan. En dat is wel heel erg zorgwekkend, ook voor Ebru Umar, maar ook voor Turks of voor andere Turken die kritisch willen zijn op president Erdogan, of waar dan ook kritisch over willen zijn.
Vindt u dat er internationaal genoeg gedaan wordt aan deze situatie?
Nou ja, je ziet natuurlijk wel de afgelopen maanden zie je dat Europa zich natuurlijk afhankelijker heeft gemaakt van Turkije. In het kader van de Europese deal die wij hebben met Turkije over vluchtelingen. En op zich zie je wel dat president of dat minister-president Rutte en dat een aantal politici zich echt wel uitspreken. En dat is ook heel belangrijk. Ik denk dat er veel inzet vanuit Nederland, van het kabinet, is voor Ebru Umar om haar terug naar Nederland te krijgen. En wij hopen dat ook in heel veel andere zaken, en ook als het niet om Nederlanders gaat, dat Europa zich dan ook inzet. Nou ja, dat wisselt een beetje hoe sterk die inzet is, afhankelijk van om wie het gaat en ook afhankelijk van of het een Nederlander is of een Turk. Want op zich natuurlijk niet heel onlogisch is dat Nederlandse politici zich in dit geval heel erg inzetten voor Ebru Umar. Dat lijkt me niet meer dan terecht.
Nee, precies. Wat is de rol van Amnesty International in deze?
Nou ja, wat Amnesty doet in Turkije, wij houden de wetten bij die worden aangenomen. Dat zijn er de afgelopen jaren heel veel geweest. Dat zijn vooral wetten die gaan over bijvoorbeeld internetcensuur. Dat zijn wetten die belediging strafbaar maken, strafbaar stellen. En daarnaast zijn wij de afgelopen jaren, bijvoorbeeld vorig jaar, zijn we tientallen keren bij rechtszaken geweest. Dus Amnesty zorgt dan dat er vanuit Nederland, maar ook vanuit andere landen, waarnemers bij rechtszaken zitten. En dat we precies in de gaten houden wat er gebeurt bij dat soort zaken. Om ook aan de Turken te laten weten, er wordt gezien wat jullie doen. Wij rapporteren daarover, laten dat ook weer aan de Europese Unie en aan andere landen weten. Ja, en heel veel mensen die worden aangeklaagd, die ervaren dat wel als steun. Soms heeft dat effect. En je ziet ook wel heel erg dat dat nodig is. Want bijvoorbeeld bij een aantal zaken die we hebben gevolgd, was het zelfs zo erg dat de rechter in slaap viel tijdens de rechtszaak. Dus dat er eigenlijk iemand al was veroordeeld voordat de rechtszaak überhaupt was begonnen bijna.
Ja, u zegt soms heeft het effect. Kunt u een voorbeeld geven?
Nou ja, in het geval van Turkije is dat lastig. Het is altijd moeilijk om te zeggen, weet je, wij hebben een zaak in de gaten gehouden. Of wij hebben actie gevoerd voor een zaak en daar aan naleiding daarvan is iemand vrijgekomen. Die koppeling is vaak lastig. Alleen wat wij horen van mensen die vast zijn komen te zitten, en wat we ook bijvoorbeeld horen van mensen die hebben geprotesteerd tegen president Erdogan, die we hebben ondersteund, die we ook in een aantal gevallen financieel hebben geholpen, omdat ze bijvoorbeeld door de politie in elkaar zijn geslagen, dat onze steun ze wel heel erg helpt.
Ja, even ook naar de situatie in Syrië. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke oorlogssituatie aan de gang. Hoe is het daar gesteld met de persvrijheid?
Nou ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat wat je zegt al, we zien de verschrikkelijke situatie in Syrië. Als je nu kijkt de afgelopen dagen, de beelden die er uit Aleppo komen bijvoorbeeld, dat is echt mensonterend, echt verschrikkelijke beelden. En natuurlijk de opstand in 2011 die is begonnen in Syrië omdat mensen meer vrijheid wilden, meer democratie wilden, minder corruptie. Mensen zijn de straat op gegaan en maakten gebruik van een vrijheid van meningsuiting en vervolgens zijn ze genadeloos aangepakt door Assad. Door het Syrische regime. En de afgelopen jaren zie je, als je nu als journalist in Syrië werkt, is dat levensgevaarlijk. Nou is het voor niet-journalisten ook op heel veel plekken levensgevaarlijk in Syrië. Maar ja, als journalist heb je het daar ontzettend moeilijk.
En kan Amnesty daar iets aan doen op dit moment?
Nou ja, ik zou willen zeggen van ja, maar als ik heel realistisch ben, kunnen wij daar niet zoveel aan doen. Wat wij kunnen doen is documenteren wat er gebeurt in Syrië. Al is het maar om hopelijk over een aantal jaar, als er ooit mensen ter verantwoording worden gehouden voor wat er allemaal in Syrië is gebeurd. Dan hopen we dat we daar met de informatie die wij hebben verzameld, dat we daar wat mee kunnen. Zo documenteren wij bijvoorbeeld dat de Russen hebben gebombardeerd in Aleppo. De mensenrechten schendingen die er worden begaan. Dus we proberen dat zo goed mogelijk te doen. Kunnen wij die journalisten helpen? Ja, door hun verhalen te vertellen. Maar je moet ook realistisch zijn in wat wij kunnen. En ik ben bang dat in het geval van Syrië dat heel beperkt is.
Mm-hmm. En u opereert dan voornamelijk van buiten Syrië, lijkt me.
Ja, klopt. Wij zijn ook wel proberen ook wel in Syrië actief te zijn. We hebben wel bronnen in Syrië. We proberen er ook wel naartoe te gaan in het geval van de aanvallen in Aleppo. Nou hebben we op verschillende manieren, ook bijvoorbeeld door satellietbeelden, hebben we onderzoek gedaan. Maar het is ongelooflijk gevaarlijk. Het is voor journalisten ook van buitenaf heel gevaarlijk om naar Syrië te gaan. Wij proberen dat te doen waar dat kan. Maar goed, wij moeten ook rekening houden met de veiligheid van onze onderzoekers. Dus het is ontzettend ingewikkeld.
Ja, even door naar Egypte, want daar is de persvrijheid natuurlijk ook in het gedrang, hè?
Ja, nou ja, daar zie je Egypte is ook een land, waar we het net ook over hadden, de Arabische lente, mensen die in opstand kwamen. En wat je daar ziet de afgelopen jaren, is dat het journalist, en vooral eigenlijk de afgelopen maanden is dat nog veel erger geworden. Maar ja, om je een voorbeeld te geven, een Egyptische fotojournalist, heet Shakam, die werd in 2013 gearresteerd simpelweg omdat hij foto maakte van protesten. En hij werd gearresteerd en zit nog steeds in de cel. En hij zit nu meer dan 1000 dagen vast zonder aanklacht eigenlijk. Door een reeks verzonnen aanklachten zit hij vast. En hij kan daar de doodstraf voor krijgen. En dat is alleen omdat hij een aantal foto's heeft gemaakt. Dus ook daar is kritiek op het regime. Wordt niet gewaardeerd en kan je op ongelooflijk lange gevangenisstraffen en in het ergste geval zelfs de doodstraf komen te staan.
Ja, en jullie rapporteren dat. Zijn er ook concrete acties die jullie verder ondernemen?
Ja, in dit geval voor deze fotojournalist voeren we momenteel actie voor hem, omdat hij zit dus al bijna 1000 dagen vast. Op onze site internationaal voeren we veel actie voor zijn vrijlating. Omdat hij echt iemand is hij staat symbool ook voor een heleboel mensen die zijn gedetineerd de afgelopen jaren. Er zijn er heel veel, we voeren voor meer mensen actie. Maar hij is wel iemand die staat symbool voor alles wat er niet goed gaat met vrijheid van meningsuiting in Egypte.
En nog even heel kort, want dan hebben we een soort van rondje Midden-Oosten gemaakt, over Iran. De toestand is daar ook slecht, hè?
Ja, nee, het wordt er niet beter op, zolang we hoe verder we komen, ben ik bang. In Iran zie je dat los van het enorme aantal doodstraffen wordt opgericht in Iran, dan gaat het vooral vaak om zaken die te maken hebben met drugscriminaliteit. Dat ook daar, als je kritisch bent, en dat is hetzelfde waar we het over hadden in Turkije, waar we het over hadden in Egypte, maar ook een land als Saudi-Arabië, is als je in Iran kritisch bent op de machthebbers, zoals een 29-jarige kunstenares, Athena, die tot 12 jaar cel is veroordeeld. Die kritisch was, die parlementsleden afbeeldde op een schilderij met de hoofden van apen. Dan loop je het risico om gedetineerd te worden en om vast te komen te zitten. Dus nee, als je het hele rijtje zo afgaat wat we nu bespreken, zijn er heel veel landen in het Midden-Oosten, maar ook in andere delen van de wereld waar de vrijheid van meningsuiting steeds meer onder druk staat.
Ja, wat kunnen wij doen als burgers?
Nou ja, wat we kunnen doen, wat denk ik belangrijk is, om die verhalen te blijven vertellen en ook om interesse te tonen in wat er in die landen gebeurt. Amnesty probeert onderzoek te doen, probeert mensen te ondersteunen, soms financieel. Nee, wat ik net al zei, door rechtszaken bij te wonen, maar ook door acties voor ze te voeren. Dus er zijn zeker dingen die we kunnen doen. Als wij ons hier hard maken voor de vrijheid van meningsuiting, ja, dan moeten we dat ook doen. Laten we dat voor Ebru Umar absoluut doen. Dat is meer dan nodig. Ze verdient het om onze volledige steun te krijgen. Maar laten we dat ook doen voor andere mensen die in het geding komen, omdat ze simpelweg zeggen wat ze denken.
Waarvan akte. Hartelijk bedankt, Emiel Afolter van Amnesty International.